Ik heb een hele stapel vragen en ik kan het zo goed begrijpen, maar ik hoop dat u een beetje geduld hebt en als u het niet zo lang kan uithouden, dat u zachtjes wegloopt. Ik ben lid van een ... volgt de naam van een kerkgenootschap. Het is een fijne open gemeente, de preken die worden gelezen zijn bijna altijd fijn. Die worden gelezen, hè? Dat geeft al een aanwijzing. Schoorvoetend neem ik ook deel aan het heilig avondmaal. Aangaan kost veel strijd en twijfel, maar afblijven durf ik ook niet. Nu zei u de vorige keer dat het vaak misleidende preken zijn. En zo ervaar ik het de laatste tijd ook. Met heel gedragen praten in moeilijke bewoordingen en met grote zwaaien wordt een tekst totaal vergeestelijkt. En horen wij geen mogelijkheid hoe we bij de Here kunnen komen. Helemaal geen evangelie. Ik ben hierover verdrietig, maar ook raak ik geïrriteerd en soms zelfs boos. Soms denk ik, doe normaal. Mag en kan ik in deze situatie nog aan het heilig avondmaal gaan? Daar zit blijkbaar de gedachte achter, als ik verdrietig of boos ben, kan ik niet naar het avondmaal gaan. En dat vind ik eigenlijk geen juiste gedachte. Ik vind ook de vraag of u aan het avondmaal moet gaan niet de juiste vraag, met alle respect. Als er is een boosheid die terecht is. Je moet daar die zon niet over laten ondergaan, het moet geen bitterheid in je hart worden. Maar er is een terechte verontwaardiging. En niet alle boosheid is een werk van het vlees. De Heer Jezus is zeer vertorend geweest. En dat was toch zeker geen werk van het vlees, zoals we allen begrijpen. U moet weten wat u met die boosheid doet. U moet daarmee naar die predikant, of u moet daarmee naar uw wijkouderling, of hoe dat mogen heten. U moet die boosheid wel kwijt. Dat is een plicht. Als u zo voelt, dan moet u dat ook doorgeven. Ook al denkt u van tevoren, het zal wel niet veel helpen. Als u van plan bent bij die gemeente te blijven, dan moet u ook aan het avondmaal gaan. Als u een kind van God bent, als u dat door genade van God mag weten, dan moet u ook aan het avondmaal gaan. Het avondmaal mag niet een demonstratie worden dat u tegen bepaalde dingen in de gemeente wordt. Daar moet je het avondmaal niet voor misbruiken. Als je een lid van het lichaam van Christus bent, dan ga je naar het avondmaal. En als je boosheid en je toren zo groot worden dat je niet meer naar het avondmaal zou kunnen gaan, dan moet je je afvragen, is dit dan wel de goede plek waar ik zit? Ik weet wel dat dat makkelijk gezegd is van mij, vooral als je je hele leven in zo'n gemeente opgegroeid bent, dat besef ik echt wel. Dat besef ik echt wel. En toch, als het zo ver met u komt dat u niet meer aan het avondmaal zou kunnen gaan om die reden, dan moet u uw hele positie gewoon eens grondig herzien. Ik zal de vragen kort moeten beantwoorden met deze stapel, dat kan moeilijk anders. Maar dat kent gij uw ellende uit de wet Gods. Is dat een tegenstelling tot de liefde van Jezus Christus? Ja, ik vind het best als wij die zondag zo lezen dat het toch allemaal weer klopt. Maar je moet natuurlijk ook kijken naar de oorspronkelijke bedoeling van Ursinus en Olivianus. Want daar zit in de Heidelberger Catechismus het schema van wet en evangelie. Het lijkt eigenlijk meer op Luther dan op Calvijn. Eerst de wet, dan het evangelie. En je moet je afvragen, dat komt ook bij andere vragen tot uitdrukking, is de wet bedoeld om de zondaar tot Christus te leiden? Iemand stelt daar tegen heel concrete vraag bij, er staat er in de gelaten brief, de wet is een tuchtmeester naar Christus toe. Ik ben ervan overtuigd dat dat een verkeerde vertaling is. Er staat een tuchtmeester tot op Christus, het gaat daar om een tijdsperiode. In het Oude Testament was de wet een pedagoog om Israël onder de duim te houden zolang de genade in Christus niet geopenbaard was. Ik heb dat uitvoerig betoogd in mijn commentaar op de Galatenbrief. En dat geldt ook voor een heleboel andere vragen over de wet. Die heb ik behandeld in mijn boek Hoe lief heb ik uw wet. Ik zeg dat nou, want ik schrijf ze niet voor noppers. Ik schrijf ze om al die moeilijke vragen te behandelen. Nee, dat meen ik. Ik zie dat de boekentafel al leeg is, maar onthoud u het voor de volgende keer. En daar gaat het dus echt om een wet die toeleidt naar Christus toe. Voor de zondaar. En ik zeg niet dat die wet nooit eens als zodanig zou kunnen fungeren. Maar er zit toch een bepaald theologisch schema achter dat ik zo niet kan meemaken. Wat verstaat u onder de wet? Dat is een andere vraag. De vraag is natuurlijk wat Paulus eronder verstaat. De wet is een heel wijds begrip. Het gaat veel verder dan alleen maar de wet van Sinaï. Elk schepsel staat onder een vorm van wet. Dat zal ook tot in eeuwigheid zo zijn. Het feit dat we tot in eeuwigheid God zullen dienen laat staan dat we ook dan als slaven van God onder een wet staan. Een wet betekent, hij is de schepper, hij heeft het gebieden, wij hebben te gehoorzaam. Alleen als Paulus zegt, de heidenen hebben geen wet, dan denkt hij weer concreet aan de wet van Sinaï. Je moet steeds je afvragen, wat bedoelt Paulus in dit verband met het woord wet? In hoofdstuk 3 zullen we een voorbeeld zien waar wet bijvoorbeeld het hele Oude Testament betekent. Weer een heel andere betekenis. Dus het woord heeft een heleboel betekenissen. En je moet steeds in het verband kijken, waar gaat het om? Er zijn heidenen zonder wet, dat wil zeggen, die hebben nooit onder de wet van Sinaï gestaan. Maar het werk van de wet staat in hun hart geschreven. Dat wil zeggen, ze weten hoe ze God moeten gehoorzamen. In die zin, in een morele zin, staan ze wel onder een wet. Alleen al uit hoofde van het feit dat ze schepsel voor God zijn. En dus tegenover God verantwoordelijk staan. Ingewikkeld, uitvoerig thema. Zie dat boek, Hoe lief heb ik uw wet. Of je als baby of volwassene gedoopt wordt. Ja, ik dacht, daar krijg ik vragen over. Dat spreekt vanzelf. Hè. Het maakt voor God niets uit, maar het gaat om de hartsgesteldheid. Maar een baby kan toch nog niet met het hart gedoopt worden? De keuze voor God zelf maken kan een baby toch niet? Je hebt altijd weer mensen die van de gelegenheid misbruik maken om hun doopopvatting hier te laten horen. Maar ik had het helemaal niet over een baby. Ik had het over volwassen mensen. En of ze zich nou laten voorstaan op hun kinderdoop of op hun grote doop. Waar het op aankomt is niet of er water op jou toegepast is, maar of je hart recht staat voor God. Dit zijn weer heel andere kringen trouwens waar ze zo'n dergelijk beroep op de doop zouden doen hoor, dan de kringen waar we het net over hadden. Dat is ook weer het aardige binnen het reformatorische wereldje, dat er natuurlijk zo'n gigantische verschillen zijn. Ik nam eens een lifter mee en ik zei dat ik op weg was naar een bijbellezing, waarin het ging over de rechtvaardigmaking. En ik vroeg of hij ook gerechtvaardigd was door het geloof en hij zei ja. En ik zei, waar grondt u dat op? En hij zei, op mijn doop. Nou, daaraan kon je onmiddellijk horen dat hij niet kwam uit die kerkelijke gemeenschap waar het net over ging. En de kenners onder u weten precies uit welke gemeenschap hij wel kwam. Ik zei, oh, dus u bent, puntje, puntje, puntje. Hij zegt, ja, hoe weet u dat? Ik zeg, omdat u de enige bent die zo'n antwoord zou geven. Ja, je kan hier niet gaan staan in Nederland als je niet iets weet van de reformatorische gezin. Maar toen konden we daar goed over praten en toen bleek dat het hart van die man op de goede plek zat. Maar het is natuurlijk een antwoord wat nergens op lijkt. Met alle respect, nou krijg ik de andere helft van de zaal weer tegen mij. Maar mensen, hoe kun je dat nou zeggen dat je behoudenis baseert op je doop? Hij bedoelde op wat God aan mij aangeboden heeft. Ik zei, er moest toch wel iets over daar tegenover staan. Het is toch niet alleen maar dat God daar op dat moment zijn hand naar jou uitstrekt. Je hebt hem toch ook in je leven moeten aannemen. Ja, dat was wel zo. Ik zeg, nou vertel daar dan eens wat over. En daarom zei ik, uiteindelijk werd het toch wel een goed gesprek. Maar je moet ook door dat jargon heen prikken soms. En dan blijkt dat daar toch een oprecht hart achter kan zitten. Maar als antwoord lijkt het nergens naar. Hoor. Nergens, echt niet. Dat kun je zo niet, het zullen ook in die kringen niet veel meer mensen zijn die zo'n antwoord zouden geven, hoop ik. Kennen van de ellende, wet Gods of op Christus zien. Bij vers 20 zie je dat de wet een lichaam heeft van kennis en waarheid. Is dat niet Christus? Weer een soortzelfde vraag. Dat is natuurlijk wel zo. En op die manier vind ik het ook best als u het wil lezen. Maar dat was niet de bedoeling van Ursinus, dat geloof ik niet. Daar gaat het om wat nodig is voordat je Christus ontmoet. Dan moet eerst die wet er komen, want die zegt gij zult. En je ziet dat doe ik helemaal niet. Een beetje in de zin van Romeinen 7. Terwijl Romeinen 7 gaat over bekeerde mensen, niet over onbekeerde mensen. Maar u moet nog 5 maanden wachten voordat we daar aan toe komen. Ik blijf er wat moeite mee houden hoe God mensen zal oordelen die nooit het evangelie gehoord hebben. Wat denkt u zal het eeuwig oordeel of de straf inhouden voor hen? En voor degene die het evangelie wel kende? Nou, dat laatste is makkelijk. Wie het evangelie kent en het afgewezen heeft, die heeft zichzelf veroordeeld. Maar de eerste vraag, ja, daar blijf ik ook moeite mee houden. Dacht u dat ik u dat kon vertellen? Het enige wat ik met zekerheid weet is dat niemand een excuus heeft. Want hoofdstuk 1 in de Romeinenbrief spreekt over het getuigenis van de schepping. En hoofdstuk 2 over het getuigenis van het geweten. Het uitwendig en het inwendig getuigenis. Wat mensen met dat getuigenis doen, ja, dat zal heel wat minder zijn dan mensen kunnen doen die het evangelie gehoord hebben. Maar God ziet de gesteldheid van het hart aan. Als iemand zich voor de grote schepper verootmoedigt en zich klein maakt voor die God, dan zal God naar hem handelen. Ik geloof trouwens bij, als dat gebeurt, dat het het werk van de Heilige Geest is, hoor. Dus dat moet je natuurlijk ook heel erg goed bedenken. Dat geldt voor alle mensen die tot geloof komen. Dat geldt ook voor die mensen. Dus het is ook een werk van Gods Geest. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van die mensen zelf. En dan kunnen we, als ze zo tot God komen met verontmoediging, dan kennen ze het evangelie weliswaar niet. Maar God zal in genade met hen handelen. Nog afgezien van de vraag, maar dat weten we allemaal, dat is allemaal speculatie. Nog afgezien van de vraag of God als zulke mensen er ooit geweest zijn en niet voor gezorgd zal hebben dat die mensen het evangelie wel degelijk hoorden. Er zijn uit de zendingsgeschiedenis verhalen bekend van mensen die op plaatsen kwamen waar de grond volkomen was toebereid, hoewel er nog nooit een zendeling was geweest. Ze hoefden het evangelie maar te verkondigen en die mensen waren er helemaal klaar voor. De Heilige Geest had ze al lang klaar gemaakt. Dus je kunt je ook afvragen, is het niet een beetje theoretisch dat zulke mensen ooit geweest zijn? Als ze er zijn geweest, heeft God er misschien voor gezorgd dat ze het evangelie wel degelijk te horen kregen. Maar dat weten we niet, dus ik blijf er ook moeite mee houden. Maar gelukkig ga ik er niet over. God is genadig, ook over hen die het evangelie niet gehoord hebben. En wat je niet gehoord hebt, daar kun je ook niet voor aansprakelijk gesteld worden dat je dat niet geweten hebt. Hoe plaatst u de uit? Nou, dat hebben we al gehad. De weg is een tuchtmeester tot Christus. Tot Christus, dat betekent tot aan Christus. Een tuchtmeester in het Oude Testament, tot aan Christus. Als je het één keer ziet in Galaten 3, is het zo simpel dat ik niet snap hoe het zo vaak anders gelezen is. Paulus gaat er in Romeinen 2 van uit dat degene die oordeelt hetzelfde doet. Waarom? Het kan toch net zo goed zijn dat degene die oordeelt nooit hetzelfde doet? Bijvoorbeeld iemand komt altijd op tijd, maar de ander niet. Dan mag degene die altijd op tijd is er toch wel iets van zeggen. Ja, nou ja. Dat is ook wel het simpelste voorbeeld dat u zich kunt voorstellen. U hebt gelijk. Als je altijd op tijd komt. Maar mijn probleem met dat verkeer was, dat was ook een heel eenvoudig oppervlakkig voorbeeld, is dat ik altijd gezien heb dat de dingen die ik in die andere weggebruikers veroordeelde, dat ik die zelf ook deed. En wees voorzichtig, als je altijd op tijd komt, ik zeg tegen de student ook altijd, ik voeter ze altijd uit als ze te laat komen, des te strenger ben ik erop dat ik zelf op tijd ben. Want ik weet, als ik zo streng ben, ik kom één keer te laat, kan ik voor het hele rest van het jaar wel schudden. Dus je moet dan wel echt ook goed weten wat je doet. En dan mag je nooit nog maar een halve minuut te laat komen. Maar het gaat natuurlijk in het leven over heel wat diepere dingen dan dat. Dan dit soort voorbeeldjes. Het gaat erom dat wij mensen, want dit is geen moreel oordeel. Als iemand te laat komt is dat niet in eerste instantie een moreel oordeel. Een van mijn leraren op de middelbare school zei tegen een leerling, jij bent 5 minuten te laat geboren en dat haal je nooit meer in. Dat zijn van die mensen die, ja, dat zijn notoren te laatkomers, maar dat is meer een mentaal probleem dan een moreel probleem. Hier gaat het om mensen die morele oordelen uitspreken. Jij bent slecht, want jij doet dat of dat. Terwijl in hun hart die mensen dezelfde dingen doen. Morgenavond moet ik ergens een bijbellezing houden, want het is ook nog eens de periode tussen Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, en Grote Verzoendag aanstaande maandag. En heel veel mensen die de Bijbelse kalender volgen, niet de Joodse kalender, maar de Bijbelse kalender, die de Bijbelse kalender volgen, die zijn daar ook in deze dagen heel sterk mee bezig. En dat is een gemeenschap waar ze elke avond in deze 10 dagen een van de 10 geboden behandelen. En morgenavond mag ik daar het gebod, gij zult niet doden, behandelen. Nou, daar heb je zo'n prachtig voorbeeld. De Heer Jezus maakt in de 10 geboden, in de bergreden, duidelijk. Ik gaf het straks al aan dat je iemand in je hart kunt doden. Ik vraag het wel eens in een groot gezelschap, ik zal het hier niet doen. Wie heeft er nog nooit in zijn leven iemand dood gewenst? Nou, dan gaan er weinig vingertjes omhoog, hoor. En dat die mensen die er een goed geweten over hebben, die hebben meestal een slecht geheugen. Dat is een probleem. Dus die vingertjes die omhoog gaan, die wantrouw ik dan ook nog eens een keer. En als je het zo bekijkt, dan kun je natuurlijk zeggen, oh, wat erg zeg, wat heeft die man verschrikkelijke moorden op zijn geweten. Maar God oordeelt het verborgene van ons hart. Daarom zei ik straks, het is zo moeilijk om fatsoenlijke mensen te bekeren, want die hebben al die slechte dingen nooit gedaan. Maar de vuiligheid die ze in hun hart hebben uitgehaald, dat zijn die verrotte doodsbeenderen waar we het straks over hadden. En dat is het. Het gaat niet om dit soort oordelen. Het gaat om morele beoordelingen. Van mensen die je de maatstaf van de wet aanlegt alsof je zelf vrij uitgaat. En de Heer Jezus zegt daarvan in de reden tot de fariseeën, Matthäus 23. Dit zijn de mensen die als ze naar hun kruidentuintje gaan en daar dille en komijn plukken, daar keurig 10% van afsnijden, want dat is de 10% die ze moeten afstaan en ze zijn weer heel tevreden. Kijk eens eventjes hoe goed ik de wet onderhoud. En de Heer Jezus zei, die mensen ontgaat volledig de kern van waar het in de wet over gaat. Het zijn mensen die, en dat is eigenlijk een heel humoristisch voorbeeld, mag je natuurlijk haast niet zeggen, maar dit is echt een humoristisch voorbeeld. Vooral als je nou even de stijve vertalingstaal ervan afhaalt. Jezus zegt, het zijn als die mensen als een bekertje wijn hebben, ik heb misschien wel eens eerder gezegd, als een bekertje wijn hebben, dan zeven ze dat eerst, want daar zou ze een mugje in kunnen zitten. En dat is een onrein dier. Dat willen ze niet. Maar als er een kameel in een bekertje wijn dobbert, dan slobberen ze die zo naar achteren. Hebben ze niet in de gaten. Dat is zo fantastisch. Dat betekent dus, dat soort pieterpeuterigheden. En oh, wat kunnen ze zich in allerlei kerken en kringen, evangelisch of reformatorisch, over pieterpeuterigheden bezig druk maken zich. Dat is niet te geloven. En ze slobberen die kameel zo door. En dat is precies waar het over gaat. De kern van de zaak ontgaat ze. En dan zegt hij, Jezus, dat is het oordeel, het ook, liefde, trouw. Dat is de essentie en dat heeft te maken met van binnenuit. Met liefde. Niet lief doen, maar met echte liefde. Galaten 2 vers 16 staat schijnbaar tegenover Romeinen 2 vers 13. Kunt u hier iets meer over zeggen? Dan moet ik even snel Galaten 2 vers 16 opzoeken. Ja, dat heb je natuurlijk met een heleboel van die teksten. Ik kan wel een beetje vermoeden in wat voor richting dat gaat. Want je moet in al die teksten, die gaan over de wet en over gerechtvaardigd worden, niet uit werken, maar wel uit geloof, altijd de context in acht nemen. Waar gaat het precies over? Worden mensen gerechtvaardigd uit werken de wet? Natuurlijk, als iemand de wet onderhoudt, zoals Zacharia en Elisabeth, dan blijken ze daardoor rechtvaardiger te zijn. Alleen wij weten, en dat was bij Zacharia en Elisabeth ook zo, dat dat alleen maar kan vanuit de ootmoed waarmee de ware Jood, maar ook de ware niet-Jood, voor God verschijnt. Op basis van een plaatsvervangend offer. Met berouw over wat we in onszelf zijn. En pleitend op een plaatsvervangend offer. Zo leven uit de wet van God. Dat hadden Zacharia en Elisabeth geleerd en nog vele andere mensen. Maar in een andere zin, zoals de fariseeën het wilden, die van binnen vol rotte doodsbeenderen zaten, dorre doodsbeenderen, en door een uiterlijke show op te voeren dachten dat ze het er heel aardig van afbrachten. Daar gaat Paulus keihard tegen in. Dus je moet geen tegenstelling forceren tussen Paulus en Jacobus, zoals Luther dat deed. Maar ja, hij was ook net begonnen over deze problemen na te denken, dus kun je hem ook niet zo kwalijk nemen. Wij hebben er 500 jaar over kunnen nadenken in de tussentijd. En dan zien we, er is helemaal geen verschil. Kijk naar Romeinen 2 wat we lazen. Waar een mens gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar dan werken der wet niet vanuit zijn eigen onbekeerlijke hart, maar vanuit het wedergeboren hart. De sleutel is dus heel zo simpel als ik weet niet wat. Op zich telt de doop, nee, weer een vraag over de doop. Telt de doop niet voor God in zijn richting ons. Maar van onze kant is het toch wel belangrijk. Oh, lieve mensen, alsjeblieft, ga naar huis en besef, de doop is vreselijk belangrijk. Goed? Maar niet als het gaat om je eeuwige behoudenis. Er zijn maar heel weinig sekten die zeggen, als je niet op onze manier gedoopt bent, ga je niet naar de hemel. Gelukkig, laat ze ook alsjeblieft heel weinig blijven. De doop heeft te maken met je plaats hier op aarde. En niet met je eeuwig behoud. Maar daar gaan we het een andere keer eens over hebben. Of misschien ook wel nooit, want ik heb niet zoveel zin om over zo'n shibboleth te praten, zo'n twistappel. Iemand riep eens een keer bij de vraagbeantwoording uit de zaal naar me toe. U spreekt over alle onderwerpen, waarom houdt u niet eens een lezing over de doop? En toen zei ik, en welke doop had meneer dan wel verdedigd gehad willen hebben? Toen zei hij, de Bijbelse natuurlijk. Nou ja, zo, dan zie je maar weer. Dat heeft geen zin, lieve mensen. Wat is de besnijdenis van het hart? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat is natuurlijk beeldspraak. Ja, het is niet een cardiologische operatie. De besnijdenis in het vlees is ook beeldspraak. Want eigenlijk betekent dat het oordeel van God over het vlees. Vooral dat vlees waarmee nageslacht verwekt wordt. Waarin de gedachte tot uitdrukking komt dat ook dat nageslacht ligt onder het oordeel van de zonde. Abraham kon Isaac pas verwekken nadat hij besneden was. Maar wanneer die besnijdenis iets uiterlijks blijft en er staat niks innerlijks tegenover, dan wordt het zelfs iets waarin je kunt roemen. Wij zijn besneden. En dan die andere, daar zeg je minachtend van, die onbesneden Filistijnen bijvoorbeeld. Dan ga je je op die besnijdenis verheffen. Terwijl Paulus zegt, maar luister eens even, die besnijdenis heeft alleen maar waarde als je ook innerlijk besneden bent. En dan ook nog maar een betrekkelijke waarde, namelijk het markeert je als Jood. Maar dat komt toch op die innerlijke besnijdenis aan. En die innerlijke besnijdenis, dat betekent dat het oordeel van God over jouw vlees niet alleen je uitwendige vlees is, maar het vlees als de zondige natuur. Het is het erkennen van Gods oordeel over de oude mens. De besnijdenis van het hart, dat betekent dat ik met alles wat ik in mijn diepste innerlijk ben, mij voor God veroordeeld heb, maar ook gezien heb dat God dat oordeel over mijn oude mens voltrokken heeft op het kruis. Lees Kolossen 2 vers 11, waar gesproken wordt over het feit dat wij besneden zijn met de besnijdenis van Christus. Dat is niet de besnijdenis die hij als baby heeft ondergaan, maar die hij ondergaan heeft op het kruis van Golgotha. Met die besnijdenis moeten wij besneden zijn. Naar aanleiding van Romeinen 2 vers 13 kunnen wij God dienen. Jozua houdt het volk voor dat ze er niet toe in staat zijn. Ja, maar dat is allemaal waar, lieve mensen. Daders van de wet worden gerechtvaardigd, maar je kunt alleen maar een dader van de wet worden door bekering en wedergeboorte. Dat is volkomen waar, maar het is weer een eenzijdig verhaal. Nou, in dit tempo gaat het toch nog vlug, merk ik. Bedankt voor uw leerzame lezing. Toch heb ik nog een klein vraagje. U had het over Joden en Heidenen, dat ze alle bekeerd en wederom geboren moeten worden. Nu zei onze predikant laatst dat de Joden bekeerd en wederom geboren moeten worden, omdat zij het ware volk van God zijn. En wij, de Heidenen, moeten geadopteerd worden, aangenomen tot kinderen. Dat is wat anders dan bekering. Een heel verrassende en mooie gedachte, vond ik. Wilt u hier wat over zeggen? Ja, ik vind het al zo vervelend om iemand een verrassende en mooie gedachte af te nemen. Het woord adoptie, in het Grieks huiotesia, is vertaald in de Statenvertaling met aanneming tot kinderen, en in de NWG-vertaling en in de Telos-vertaling met het woord zoonschap. U vindt het bijvoorbeeld in Efeze 1. Aanneming tot kinderen. God heeft ons tevoren bestemd, zeg ik nou maar zoals het in de Telos-vertaling of de NBG-vertaling zegt. God heeft ons tevoren bestemd tot het zoonschap naar zijn welbaar. Dat wordt van de niet-Joden gezegd. Maar van de Joden wordt gezegd in Romeinen 9, hunner is het zoonschap. Hunner is de aanneming tot kinderen. God zegt in Exodus 4 vers 22, Israël is mijn eerstgeboren zoon, laat mijn zoon gaan. En in Deuteronomium 14 vers 1 staat letterlijk, gij zijt zonen van de Heere uw God. Dus het zoonschap behoorde aan Israël en het behoort ook aan de niet-Israëlieten die tot geloof komen. Dus Joden moeten bekeerd en wederom geboren worden en niet-Joden ook. En Joden hebben van huis uit de aanneming tot zonen, zijn zoon van God, en wij ontvangen ook die aanneming tot zonen, die adoptie. Dus ik zie het verschil niet. Misschien dat ik iets gemist heb, misschien heb je het tekort opgeschreven, maar ik zie dat verschil niet. Israël was het ware volk van God en moest zich toch bekeren. Wij zijn niet van huis uit het ware volk van God en moeten ons toch bekeren. Paulus zegt in een heleboel dingen wat de regeringswegen van God betreft, is er een groot verschil tussen Joden en Heidenen. Dat gaat hij pas in Romeinen 9 tot 11 uitleggen. Najaar 2004 DV. Maar als het gaat om je eeuwige bestemming, als het gaat over wat je van nature als mens voor God bent, dan moet je je bekeren van je zonden, of je nou een Jood of een Heiden bent. En als Jood ben je misschien nou nog wel meer toe verplicht, dan heb je nog grotere verantwoordelijkheid, omdat je de waarheid van God van huis uit zo goed gekend hebt. Maar in wezen is het voor beide hetzelfde. Want allen hebben gezondigd, zullen we in hoofdstuk 3 zien, en derven de heerlijkheid Gods. En allen worden om niet gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus, of je nou een Jood of een niet-Jood bent. Dus, zo denk ik erover. Ik hoop niet dat u erg teleurgesteld bent als ik u een verrassende en mooie gedachte afneem. Maar hetzelfde woord zoonschap wordt op ons toegepast en op Israël. Het ging wel een beetje vlug, maar ik ben blij ook dat het niet al te laat wordt. Dat zou mensen kunnen ontmoedigen om de volgende keer nog terug te komen. We hebben over een heleboel belangwekkende, leerstellige zaken gesproken. We hebben vooral ook over dingen gesproken, lieve mensen, die ons hart raken. En laten we ons daarom buigen voor onze machtige God, of hij ons die aanraking van het hart wil schenken, waardoor wij meer en meer gaan zien wie wij zelf in onszelf zijn, maar ook wie wij in Christus mogen zijn. Laten wij danken en bidden. Onze trouwe God, een God die trouw is aan zijn beloften. God die trouw is aan zijn woord. Tot u komen wij met dankbaarheid. Voor wat we uit uw woord mogen zien. Wat u ons daarin duidelijk maakt. Maar u doet dat, Heere, niet alleen maar om ons wijsheden bij te brengen. Voor ons intellect. Om ons antwoorden te geven op theologische vragen. Daar zijn wij Hollanders zo goed in. In het elkaar om de oren slaan met theologische vragen. Maar als het gaat om de binnenkant van ons hart, dan zijn we vaak nergens. En nu hebt u ons zo ernstig aangesproken uit uw woord, voor wat betreft de verborgen mens. Zoals Petrus het zo mooi zegt, die verborgen mens des harten. Heere, spreek ons aan in die verborgen mens. Geef dat we mogen doordenken over die vraag wie wij zijn als niemand kijkt, als alleen u kijkt. Wie zijn wij ten diepste voor u? Wie zijn wij in onze binnenkamer? Wie zijn wij als wij het jasje van onze goede daden en van ons fatsoen uittrekken en alleen en naakt voor u staan? Heere God, help ons om al die uitwendigheden waar we zo makkelijk mee geuren, waar we ons ook zo makkelijk op laten voorstaan. Waarmee we onszelf bedriegen en u proberen te bedriegen. En zeker andere mensen bedriegen. Heer, leer ons daarvan weg te komen. Leer ons eerlijk naar onszelf toe te zijn. Heren, mogen uw goedertierenheid ons tot bekering leiden. Misschien geldt dat voor sommigen in deze zaal, die niet durven zeggen dat zij bekeerd zijn. Maar laat het ook mogen gelden voor sommigen in deze zaal, die al tientallen jaren bekeerd zijn, en nog altijd dieper en dieper besef mogen hebben van hun eigen innerlijke schande, oneer en vergankelijkheid. Maar dat hand in hand met een steeds helderder zicht op de heerlijkheid en de eer en de vergankelijkheid van uw geliefde Zoon. Leer ons Hem in het oog te vatten. Leer ons te wandelen uit het geloof in Hem. Leer ons wat het is wat Johannes de Doper betuigd heeft, maar waar hij zelf moeite mee had. Dat Hij in ons leven mag wassen en wij minder worden. Zo klein en nietig en Hij zo groot. Maar juist daardoor, Vader, en dat maakt ons zo gelukkig als we daarover nadenken. Juist daardoor zal Hij ook meer en meer in ons gestalte krijgen. En zullen we meer en meer gaan lijken op Hem die gezegd heeft, ik ben wat ik ook zeg. Ik ben wat ik zeg. Leer ons mensen te zijn die zijn wat ze zeggen. En die geen show opvoeren. En geen toneel spelen. Want u kijkt daar dwars doorheen. Heere God, leer ons eerlijk te zijn voor u. En dan ook eerlijk naar onze medemensen. Leer ons in alles wat we betuigen en verkondigen. Eerst in onze eigen harten dat waargemaakt te hebben. We danken u voor uw woord. We danken u voor deze avond. Als u het ons vergunt, wilt u ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. En wilt u ons ook dan weer onderwijzen uit uw woord. En ons helpen om wat wij uit uw woord leren in de praktijk van het leven te verwerkelijken. Dat kunnen we niet uit onszelf. Maar we danken u voor de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Geprezen zij uw machtige en heerlijke naam, drie-ene God. Amen.